NPO Radio 1. NTR.
Goedenavond. Wij hoeven onze gast niets meer te vertellen over de Russische ziel of de mooie ogen van Gorbatsjov. Na 4 jaar correspondentschap, standplaats Moskou, is die liefde voor altijd. Haar nieuwste boek, Post uit Rusland, richt de blik op het land onder Poetin. Maar is bovenal een lofzang op de eenlingen die het systeem weerstaan. Hier is Laura Staring.
Kunststof.
Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen.
Welkom Laura, leuk dat je er bent. We gaan het zo uitgebreid hebben over jouw liefde voor Rusland en waarom dat zo is. Maar we beginnen even met een column van Derek Sauers die vandaag in het Parool stond. En die ging over Dmitri Pchilinchev. Een jongen van 27 jaar die net 18 jaar gevangenisstraf heeft gekregen. Eigenlijk zonder dat bewezen is wat hij misdaan zou hebben. Kun je dat heel even schetsen?
Ja, het is een ontzettend schokkende zaak. Er zijn een zevental jonge mensen, twintigers allemaal, zijn anderhalf à 2 jaar geleden opgepakt. En verdacht van het willen plegen van een staatsgreep in Rusland. Ze zouden een terroristische organisatie hebben opgericht. En dat die verdenking is gebaseerd op het feit dat ze een soort airsoft-achtig spel speelden in de bossen, waarbij ze nepgeweren gebruikten. Ja, dat is een soort van paintball-achtig iets, zeg maar. Mm-hmm. Die jongens zijn allemaal opgepakt, hebben lang vastgezeten, hebben bekend. En later hun bekentenis ingetrokken en gezegd dat die onder marteling zijn verkregen. Dat zeggen ook de ouders van de jongeren. En deze jongeren zijn in een soort van, ja, soort van showprocesje, zijn die veroordeeld tot draconische straffen. Die Pchilinchev heeft inderdaad 18 jaar gekregen.
En is dit zelfs voor Rusland nu een excess? Of is dit toch echt wel langzaam de orde van de dag?
Nou, je kunt zeggen, het is een soort van voorbeeld. Dus een paar jaar geleden is op instigatie van Poetin zijn een aantal repressieve wetten aangenomen. En één daarvan is de wet tegen extremisme en terrorisme. En op grond van die wet worden met enige regelmaat mensen opgepakt. Maar dit is wel een heel uitzonderlijk draconische straf. En er is ook heel veel protest tegen in Rusland. Er zijn honderden wetenschappers, journalisten, columnisten, die psychologen die hebben gezegd dat dit schandalig is. Maar of ze erop terug gaan komen, dat is zeer de vraag.
En wat zegt dit over het Rusland van nu?
Dat de repressie toeneemt. En kijk, dit soort processen zijn bedoeld om jongeren af te schrikken, om zich deze jongeren waren namelijk linkse anarchisten. En ze hadden dus ook ze chatten over linkse onderwerpen, anarchistische theorieën. En ze waren natuurlijk zeer kritisch over het regime. En daar gaat natuurlijk een enorm afschrikwekkende werking van uit, van zo'n proces.
Er was niks aantoonbaars dat ze hadden voorbereid of opruiing of
nee,
dat
volgens,
soort dingen.
Het proces is in een militaire rechtbank gevoerd. En dus was ook niet toegankelijk voor buitenstaanders. En dus wat er precies daar besproken is, dat is ook niet echt bekend. Maar de advocaten zeggen dat er geen flinter van bewijs is.
Maak jij je persoonlijk zorgen om die toename van de repressie?
Ja, zeker. Dat is iets wat je van de afgelopen jaren hebben zien toenemen. En elke keer proberen jongeren, met name jongeren natuurlijk, bijvoorbeeld afgelopen zomer in Moskou zijn er allemaal protestdemonstraties geweest naar aanleiding van fraude bij de verkiezingen voor de Moskouse gemeenteraad. En die zijn met harde hand onderdrukt. En er zijn keer op keer worden de duims schroeven verder aangedraaid. En dat is een hele idiote en gevaarlijke ontwikkeling.
In jouw boek schrijf je zelf, Russen zijn vriendelijke, leuke mensen die pech hebben met hun leiders.
Ja.
Dan is dit daar wel weer een heel schrijnend voorbeeld van.
Ja, er is eigenlijk maar één uitzondering geweest. En dat was Gorbatsjov.
Uh-huh.
Dat was in ieder geval iemand die
het premier fatsoenlijk tijdens de glasnost en perestroika.
Ja, dat was de periode dat ik voor NRC Handelsblad in Rusland zat, in Moskou zat.
Begin jaren 90, eind jaren 80.
Ja. Ja, en dat was een man die eigenlijk die een hele fatsoenlijke indruk op mij altijd heeft gemaakt. En die ook die je eigenlijk nergens van kunt betichten.
Maar behalve... het gekke is dat er wel vol minachting over hem wordt gesproken door heel veel Russen van nu.
Kijk, voor de Russen zijn het daar absoluut niet mee eens. Want de Russen zien, voor heel veel Russen is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een grote ramp geweest. Die beschouwen dat als het einde van het imperium. Maar ook de omvorming van het communisme naar het kapitalisme is natuurlijk ongelooflijk zwaar geweest voor de meeste Russen. En die zijn toen aan de bedelstaf geraakt. En met name de periode onder Jeltsin, begin jaren 90. Die staan eigenlijk bijna bekend als de burgeroorlog in Rusland.
Wilde jaren.
Ja, hele wilde jaren waarbij de criminaliteit toenam.
Bedrijven zomaar werden geannexeerd.
Bedrijven werden geannexeerd, et cetera. Maffia ontstond. Ja. Allemaal dingen die ze natuurlijk in die communistische tijd niet hebben gekend. En dus ze hebben daar hele slechte herinneringen aan. En heel veel mensen geven de Gorbachev daar de schuld van.
Oh, uiteindelijk heeft hij het dan gedaan.
Nou ja, hij heeft veroorzaakt met zijn perestroika, zijn hervormingspolitiek, die je gerust een revolutie kunt noemen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En veel mensen hebben toch nog ergens een soort van vreemd heimwee naar die communistische tijd van geborgenheid, saamhorigheid en de staat zorgde overal voor. En nu is het ieder voor zich en God voor ons allen.
Ja, over die heimwee gaan we het zo nog hebben. Die ben je echt veel tegengekomen bij de mensen die je hebt geportretteerd in dit boek. Maar nog even, jij komt al in Rusland een jaar of 45.
Ja.
Je hebt er gestudeerd, je bent er verslaggever geweest, je hebt er gewerkt. Je spreekt de taal vloeiend. Wat is dat met jou in Rusland?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Het is ooit begonnen met een soort liefde voor de taal. Ik vind het een ontzettend mooie taal. Poëtisch, zangerig. Toen ik Russisch ging studeren, toen ik dat vak koos, toen was Rusland of de Sovjet-Unie was natuurlijk, dat was het land van de vijand. En het was een groot onbekend grondgebied waar je eigenlijk geen voorstelling van kon maken. En ik vond dat een heel spannend idee. Ik herinner me nog, mijn vader had een landkaart thuis waar de Sovjet-Unie op stond. Dat ik daar op stond te turen en die probeerde die rare namen uit te spreken. En het was eigenlijk als het ware een soort van terra incognita. En ik denk dat dat een van de redenen is geweest waarom ik dat vak gekozen heb.
En wanneer begon die interesse in de taal dan?
Dat was op het einde van de middelbare school. Precies. Toen ging ik boeken lezen, Russische literatuur en dat soort dingen. En dat is verder is het denk ik ook voor een deel toeval hoor. Het is gewoon, ik wilde een taal studeren. Ik was altijd goed geweest in talen op school, maar op het gymnasium had ik al die andere talen al gehad. Dus die vond ik saai.
Ja.
Dus,
Nou, dames en heren, u luistert naar Kunststof. Vandaag is Laura Staring mijn gast, Ruslanddeskundige. En zij heeft onlangs een boek geschreven, Post uit Rusland. U kunt ons volgen. U kunt ook reageren via Twitter, hashtag Kunststof. Dit gesprek is ook terug te luisteren als podcast. En we zijn nu live te volgen op onze webcam op nporadio1.nl. En we hebben ook nog de tegel, Laura, die jij in de loop van de uitzending zal gaan beschrijven. Jij begint het boek met het portretteren van het dorp Glazok. Prachtig dorp. Onder Moskou. Hoe kwam jij daar? In 2018 ben je daar tijd geweest.
Nou, het was toeval. Ik vond op Twitter een verwijzing naar de website van het dorp. Dat dorpje bleek een website te hebben die gemaakt was door een paar jonge idealisten. Die waren uitgezonden door een NGO, een organisatie die heette Leraren naar het Platteland. Want dat heb je daar ook. En deze website was gemaakt door Arina Sachkova, 26-jarige lerares. Die was vanuit Moskoviet. Die was naar dat dorp getrokken, wat 400 kilometer buiten Moskou ligt, ten zuiden van Moskou. En die website was zo grappig. Die was eigenlijk heel onopgesmukt. Er stond een kerkje met gouden koepeltjes. Er stond een gemeentehuisje, een kleine spaarbank, een winkeltje van Sinkel. En ja, eigenlijk was de tekst van, nou, er is hier eigenlijk helemaal geen bal te beleven, er is niks bijzonders, maar u bent hartelijk welkom. En dan wat foto's van de kinderen op school. En toen heb ik via die website contact met haar gezocht. En toen heeft ze me uitgenodigd. En zo ben ik daar beland.
En hoe werkt jouw hoofd dan? Denk je dan ook meteen van, oh, nou, dit lijkt wel een dorp uit Tsjechof, daar wil ik nu nog zijn?
Nou, zij stuurde mij zo'n leuke e-mail. Hè, dus een hele, ja, bijna poëtische e-mail waarin ze zei van, ik vroeg haar, beschrijf dat dorp dan eens, want ik wil weten waar ik naartoe ga. En toen zei ze, ja, 3 straatlantaarns, een blaffende hond, de maan aan de hemel en de sterren zijn hier mooier dan ooit. De hemel is hier hoger dan boven Moskou. Ja, en dat sprak tot mijn verbeelding. Dus ik dacht,
en waarom dan een dorp? Je had ook in Moskou of een grotere industriestad kunnen gaan zitten. Waarom juist dat dorp?
Nou, omdat, kijk, als journalist ben je eigenlijk bijna altijd tot grote steden veroordeeld. En vooral natuurlijk tot Moskou en Petersburg. Dus daar gebeurt namelijk zo verschrikkelijk veel. Dat het zelfs al in de tijd dat ik in Moskou in de Sovjet-tijd nog werkte, dat het heel moeilijk was om naar het platteland te ontkomen, zeg maar. Dus ik had me voorgenomen om in ieder geval voor dit boek een tijdje in een dorp te gaan bivakeren. Om gewoon ook, kijk, kleine gemeenschappen zijn altijd makkelijker te doorgronden dan grote natuurlijk. Dus het is een soort, ja, je kunt het als pars pro toto voor het land zien. Via deze arena kwam ik makkelijk bij mensen binnen. Kon ik ook makkelijk hun vertrouwen winnen. En ja, die gesprekken waren goddelijk.
Ja, ja, vertel.
Nou ja, ja. Het allerleukste gesprek wat ik had was, je moet je voorstellen, dat dorp wordt gerund door vrouwen. Omdat de mannen, er is geen werk. Want de landbouw in Rusland ligt op zijn gat. Althans de privélandbouw, zeg maar. Er zijn nog wel grote agronomische bedrijven, maar de keuterboeren die bestaan niet meer. En dus er is geen werk. En dus die mannen die gaan allemaal, die zijn taxichauffeur in Moskou of waar dan ook. En de vrouwen runnen die tent. Maar er was één winkel van Sinkel. En daar was, die heette Bij Dimjan. En Dimjan was daar de baas. En dat was een jaar of 55. En liep zoals alle Russische mannen op het platteland in camouflagepak met een gebreid mutsje op. En ik kwam die winkel binnen. Nou, echt zo'n winkel met bezems en alles wat je kan voorstellen wat je nodig hebt in een dorp. Ik vroeg aan hem, kunnen wij eens babbelen? En toen zei hij, keek hij me zo een beetje schuin aan. Toen zei hij van,
denk
weet
niet.
Ik dat jij geen spion bent?
Oh.
En toen dacht ik, yes, dat vond ik zo'n prachtige uitspraak. Want dat kan je alleen eigenlijk in Rusland overkomen.
Dat zegt
je zo
alles.
Het zegt alles. Het zegt zoveel. En toen zei ik tegen hem, ja, dat kun je niet weten. Ik zou zeggen, bel de dienst doen ze instanties, maar die kunnen je alles over mij vertellen. Nou ja, en toen was eigenlijk al een beetje het ijs gebroken. En zo ontstond er een gesprek waarbij hij eerst alle vooroordelen over Europa, gay-Europa en jullie met je eindeloze vluchtelingenproblematiek, slappe hap, et cetera, et cetera. En die heb ik allemaal afgebroken. En aan het einde van ons gesprek zei die van, als je nou terugkomt, kan je dan voor mij zo'n wietmutsje uit Amsterdam meenemen? Nou ja, toen dacht ik, nou ja, dat is dan mijn kleine bijdrage aan de dialoog met de Russen.
En wanneer breekt dan het ijs precies? Wanneer bouw jij dat wantrouwen af?
Nou, kijk, het is natuurlijk al heel prettig als je Russisch spreekt. Dat vinden ze natuurlijk, dat vindt iedereen fijn als je ergens komt en je neemt de moeite om de taal te spreken. Dus dat is al, dat is, dat zet al een bepaald soort van toon. En ja, ik weet het niet. Ik heb dat altijd gehad. Ik heb natuurlijk in de Gorbatsjov-tijd, toen ik voor de krant in Moskou zat, heel veel over politiek en over economie en over zware onderwerpen moeten schrijven. Maar ik heb altijd het meeste lol beleefd aan die gesprekken met mensen. Omdat ze, ja, onopgesmukt zijn. Dus zeker in de beginperiode dat ik daar zat, was het natuurlijk, was je als buitenlandse correspondent, was je een soort vreemde eend in de bijt. En niemand had ooit, in veel gevallen had niemand ooit nog een buitenlander gezien. En dus dat, en die mensen waren heel, ja, heel, heel direct in hun uitspraken. En dat zijn, en dat worden daarom dus heel snel hele leuke gesprekken. En bovendien hebben ze allemaal een waanzinnig verhaal te vertellen. Omdat het natuurlijk een land is met een zware geschiedenis. Wat heel lang afgesloten is geweest van ons. Waardoor er was eigenlijk nauwelijks wat bekend. Dus je had zeker in die periode dat ik daar in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90 zat voor de krant. Ja, dat was gewoon ontdekkingsreiziger spelen. Het hele land ging voor je ogen open. Dat was fantastisch om mee te maken. Mensen die voor het eerst hun mond durfden open te doen tegen een buitenlander. En kreeg ze maar weer een stil.
Dat is eerder de kunst om het af te ronden dan om de verhalen eruit te krijgen.
Precies, voor de radio zou het niet gewerkt hebben waarschijnlijk.
Ik wil je vragen of jij even een fragment voor wil lezen. Dat is ook een fragment, zeg maar, in de tijd dat je nog in Glazok leeft, wat trouwens oogje betekent, hè?
Ja, oogje.
Waarom eigenlijk heet dat dorp zo?
Ja, dat weten ze niet precies. Maar er is een soort van legende dat er drie dorpjes waren die genoemd zijn naar drie broers die daar in de buurt gebivakkeerd hebben. En de een die had maar één oog. En daarom heette die oogje Glazok. Dat is een klein woordje van oog. En zo is het dorp genoemd. Okay.
Je had het net over heimwee. Deze passage gaat daarover. Jij spreekt hier met een dorpeling, Vera Podolskaya, of Glikovna wordt ze ook genoemd bij haar meisjesnaam. Zij is de huiseigenaresse van het arbeidersoptrekje waar jij verblijft. Je beschrijft haar zo, ze lacht altijd, ze heeft kort blond geverfd haar, een bril en ze straalt een onvermoeibare energie uit. En dan vertel je dat jij je vooral de grauwheid en de lange rijen en de lege schappen herinnert en dan geeft zij dit antwoord.
Ja. Als ik opper dat vrijheid misschien toch ook zo zijn voordelen heeft, zegt Vera. Iedereen was tevreden onder het communisme. Natuurlijk was het fout van de staat om kunstenaars en schrijvers niet de vrijheid te geven die ze nodig hadden. Maar ze hadden de economie met rust moeten laten. Mijn moeder heeft nooit om vrijheid van meningsuiting gevraagd. De perestrojka heeft ons dorp niets goeds gebracht. Nadat Jeltsin in 1996 was herkozen, begon de aftakeling van ons bestaan. Toen hebben ze de Sovgos geruïneerd. Ik herinner me hoe ze in de loop van één jaar tijd geleidelijk aan alle 600 koeien hebben weggehaald. Die werden gewoon in grote vrachtwagens geladen en weggevoerd en de melksters zaten thuis te huilen. De veehoeders en de monteurs verloren hun baan en hele gezinnen vielen uiteen. Er wordt nu in het hele dorp niets meer geproduceerd. En dus gaan de mannen elders werk zoeken. Vrouwen krijgen minder kinderen en de jeugd is weggetrokken. In 2001 is de Sovgos geliquideerd, zegt Vera. We zitten in de grote keuken van haar ruime huis dat van alle gemakken is voorzien. Voordien woonde Vera Galikovna in het kleine arbeidershuisje met buitenplee aan de straat van de Rode Ster, waar nu mijn bedje staat. We drinken koffie en eten zwart brood met grote witte brokken vetspek. Haar kleinzoon zit in de woonkamer voor een monsterachtig groot scherm televisie te kijken. Het comfort om ons heen botst met haar vroeger was alles beter verhaal. Als ik haar daarop wijs, geeft ze toe dat ze eigenlijk geen reden tot klagen heeft. Ze zegt, ik ben nog nooit in het buitenland geweest. Dat kan ik niet betalen. Maar mijn kinderen gaan op vakantie in Tunesië, Turkije en Montenegro en ze hebben woningen en auto's. Misschien waren we vroeger moreel hoogstaander, maar ons leven is nu beter. Ik heb een pensioen van 14.500 roebel, dat is ongeveer 200 euro... plus 300 roebel, 5 euro extra, als arbeidsveteraan. Met mijn moestuin erbij kan ik goed rondkomen. En als ik er nog eens expliciet naar vraag, zegt ze dat het melkstersleven van haar moeder eigenlijk een hel was. Haar vingers waren helemaal krom getrokken van het melken.
Ja. Het gevoel van heimwee, maar de praktijk zegt wat anders.
Ja, maar dat is niet zo gek, want jij bent nog jong, maar ik ben op een leeftijd dat je weet dat je denkt dat vroeger alles beter was. Dus dat is iets wat iedereen heeft. Dat is je jeugd. En het was een onbezorgde tijd voor jongeren, et cetera. Dus aan de ene kant is dat terugverlangen naar vroeger iets wat in de mensheid zit. Maar tegelijkertijd is het verschil met de Sovjet-periode natuurlijk dat in de Sovjet-Unie was iedereen arm.
Dus je had zekerheid.
Je had zekerheid, ja. Je had een baan. Je had eigenlijk met z'n allen niks.
Ja.
En dat schiep een band. En dat veroorzaakte solidariteit onderling, et cetera. En mensen zien het kapitalisme natuurlijk als een veel barser systeem. Dat je moet het nu zelf uitzoeken.
Ook natuurlijk.
Ja, dat is het ook. Maar je moet één ding niet vergeten. Dus dat idee van dat er zo'n solidariteit was in de Sovjet-Unie, dat is ook een ongelooflijk cliché. Want ik heb die tijd meegemaakt. En mensen stonden in de rij tegen elkaar te kijven. Mm. Er werd enorm gescholden. Er was een enorme grimmigheid ook.
Het was dus ook ieder voor zich.
Dat was ook ieder voor zich. Maar het grote verschil met nu is dat de welvaartsverschillen zo ongelooflijk groot zijn geworden. Dat loopt zo in het oog. Dat natuurlijk mensen vergelijken zich met de puissante rijkdom van die je in Moskou tegemoet spat als je daar rondloopt. En ja, dat doet wel eens zeer. Maar Vera Galikovna, zoals gezegd, ze woont in een groot huis wat ze zelf heeft laten bouwen. Ze heeft een auto voor de deur en ze kan zich eigenlijk best wel het een en ander veroorloven. Zij heeft zeker een beter leven dan haar moeder heeft gehad.
Ja, is dat dan toch ook te danken aan Poetin? Zijn wij soms te streng afkeurend over Poetin omdat wij vooral de mensenrechtenkant zien en het autocratische bewind?
Nou, het is absoluut een feit dat kijk, toen Poetin aantrad wisten we natuurlijk niks van hem. Het is altijd heel moeilijk om vast te stellen wie welke politicus wat heeft bewerkstelligd. Dus in mijn ogen, als ik het heel simpel samenvat, is het zo dat Gorbatsjov heeft, zeg maar, zou je kunnen zeggen, het communisme om zeep geholpen, zonder dat hij daarop uit was overigens. Want hij wilde eigenlijk alleen maar een communisme met een menselijk gezicht. Maar dat die revolutie die kreeg zijn eigen dynamiek en dat eindigde uiteindelijk in het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Yeltsin heeft het land, zeg maar, omgevormd van een centraal geleide staatseconomie naar de vrije markt. Dat is gepaard gegaan met enorme excessen. Daarom is Yeltsin eigenlijk bijna nog gehater in Rusland dan Gorbatsjov. Of dat ook op een andere manier had gekund, is zeer de vraag. Het is altijd heel makkelijk met de kennis van nu.
Tuurlijk, en langs de zijlijn.
Om te zeggen, ze hadden eigenlijk het zus of zo moeten aanpakken. Ik ben niet van die lijn. Het was één grote improvisatie. Ik heb ooit een interview gemaakt met Yegor Gaidar. Dat was de eerste premier onder Yeltsin. Die met behulp van een shocktherapie, zeg maar, dat kapitalisme heeft ingevoerd, wat inderdaad heeft geleid tot enorme excessen. En hij zei tegen mij, we hadden geen idee. We deden maar wat. We dachten, op de een of andere, er was gebrek aan alles. De hele economie lag op zijn gat. Er dreigde hongersnood. Er moest iets gebeuren. En toen zijn ze aan de slag gegaan. En dat is natuurlijk ontspoord.
Het was natuurlijk ook geen enkele democratische traditie.
Nee,
en dan
nee.
Nog zo'n groot land dat je in één keer op zoveel fronten moet veranderen.
Ja, nou kijk bijvoorbeeld, de communisten, er was één partij, dat was de Communistische Partij. Die werd door Yeltsin verboden, daarna hadden ze niks. Dus toen moesten ze een politiek systeem gaan uitvinden.
Bedenken,
en dat heeft natuurlijk geleid tot het creëren van neppartijen. Dus van een soort van pseudodemocratie. Een soort imitatiedemocratie. Oké, als je een democratische staat bent, heb je kennelijk politieke partijen nodig. Nou, dan ga je die uit de grond stampen. Dat had helemaal niets te maken met participatie van de burgers. Dus, nou, vervolgens heeft Poetin het overgenomen. En die heeft aanvankelijk law and order hersteld. Dus zeg maar, aan de grootste excessen heeft hij een einde gemaakt. Dat is absoluut een feit. Maar daarna is hij zelf gaan onderdrukken. Wat je nu ziet is, hij zit gewoon veel te lang en hij wil de macht niet uit handen geven. En hij, alle adviseurs, verlichte adviseurs in zijn omgeving, zeg maar, die roepen al jaren van, je moet het land hervormen. Want we zitten in een doodlopende steeg. En daartoe is hij niet bereid. En om te voorkomen dat mensen in opstand komen, worden nu de duimschroeven aangedraaid.
Jouw Vera Galikovna zei net ook al, we hebben nooit om vrijheid van meningsuiting gevraagd. Hoe komt het dat daar zo weinig waarde aan wordt gehecht? Natuurlijk niet door iedereen, maar toch dat het een heel andere lading heeft dan bij ons.
Nou, dat is natuurlijk traditie. Hè? Dus kijk, als wij hier Stalin-terreur zouden hebben gehad, hè, dat je dus voor het uiten van je mening of voor het publiceren van, of het willen publiceren van een onwelgevallig boek, of het maken van de muziek van Shostakovich of wat dan ook, de kogel kan krijgen, of 15 jaar strafkamp, ja, dan leer je wel af dat je je mond open moet doen.
Zelfs als het kan.
Ja, nou ja, kijk, ik heb in de periode dat ik in Leningrad studeerde, ik was toen 25, nou, dat was een, nou, eerlijk gezegd nogal een hemelschokkend jaar voor mij. Omdat als linksstudentje kom je opeens in een dictatuur te wonen. En dan merk je dus dat er een soort, dat iedereen in dat land twee gezichten heeft. Namelijk heel vriendelijk, open, warm en gastvrij binnen. Maar hypocriet, gesloten en grimmig aan, zodra je op straat beweegt. Nou ja, die grimmigheid en die geslotenheid, dat is iets wat natuurlijk moet slijten. Dat is de mensen in het bloed gaan zitten.
Heb je die twee samen kunnen krijgen in de loop van de jaren?
Nou, kijk, nu, dat is, kijk, Rusland, het Rusland van nu is niet te vergelijken met het communistische, met de communistische Sovjet-Unie. Er zijn nog wel heel veel, zeg maar, naweeën. Daar probeer ik, die beschrijf ik ook in mijn boek. Maar het is, in Moskou heerst totale vrijheid van meningsuiting. Dus als ik nu, wij hebben vaak natuurlijk nu het beeld dat, dat onder Poetin is niks meer mogelijk. Dat is niet waar.
Ja, dit soort berichten als over die Dimitri,
De willekeur, dat was, ik zat een keer te praten met een journalist en ik zei van, ik zat er een beetje te provoceren.
Willekeur, daar gaan we het zo nog over hebben na het nieuws. Want we moeten er even uit voor het nieuws, Laura. Straks na 8 uur praat ik verder met Laura Staring over haar boek Post uit Rusland. En waarom haar uitgerekend haar moeder en zoon een hekel hebben aan het land waar zij al meer dan 40 jaar zo verknocht aan is. Tot zo.
NPO Radio.
8 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Er moet een landelijk expertisecentrum komen dat de buitenlandse financiering onderzoekt van onder meer moskeeën. Dat zei oud-burgemeester Krikke tegen de commissie van de Tweede Kamer die zich buigt over dit onderwerp. Het gaat Krikke om het tegenhouden van bepaalde conservatieve denkbeelden. Ze heeft hier in Den Haag mee te maken gehad bij de Assuna-moskee die vrouwenbesnijdenis aanprees. Het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt racisme bij de voetbalwedstrijd tussen Vitória Guimarães en FC Porto gisteren. Toen Porto-spits Marega uit Mali een doelpunt scoorde, maakten toeschouwers oerwoudgeluiden en ze gooiden stoeltjes naar hem. Toen hij een stoeltje oppakte, kreeg hij geel van de scheidsrechter. Hij liep daarop uit protest van het veld af. Sinds de invoering van een nieuwe wet tegen racisme in Portugal in 2017... heeft het Portugese OM 9 wedstrijden onderzocht en 6 keer boetes uitgedeeld. Een agent is vanmiddag gewond geraakt toen hij werd aangereden bij een autocontrole. De auto werd stilgezet in Maastricht omdat er mogelijk drugs in werden vervoerd. Bij een vluchtpoging werd de agent geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden voor poging tot doodslag. De agent is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. Oud-voetballer Barry Hulshoff is overleden. Hij speelde bijna 400 wedstrijden voor de Amsterdammers. Hij was centrale verdediger in het gouden Ajax uit de jaren 70. Hij won daarmee 3 keer de Europa Cup 1 en 1 keer de Wereldbeker. Ook speelde hij 14 interlands voor het Nederlands elftal. Barry Hulshoff overleed zondag. Hij was 73. En het weer, vannacht wat opklaringen. In het noorden en oosten nog een enkele bui. Morgen wordt het 1 graad of 8. Het is dan wisselend bewolkt en af en toe een bui. En tegen de avond worden die steeds zwaarder, met kans op hagel en onweer. Dit was het NOS Journaal.
Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is Ruslandkenner Laura Staring mijn gast. Ze schreef het boek Post uit Rusland. Al meer dan 40 jaar volgt het land op de voet. Ja, je woonde er, je was verslaggever. En die liefde voor Rusland die is nooit overgegaan. Jouw boek is een verkenning van het huidige Rusland aan de hand van het verleden. Maar vooral een lofzang op de eenling die dat systeem weerstaat. Voor het nieuws hadden we het net even over de willekeur van het systeem in Rusland. Jij studeerde er eigenlijk voor het eerst in Leningrad in 1979. Kun je daar even nog verder over doorpraten.
Ja, ik ben een oude mensenrechtenactivist. In mijn studententijd was ik actief bij Amnesty International. Dus toen ik met een studiegenoot naar Leningrad ging om een jaar daar te studeren, toen dachten wij van nou, dan moeten we ook onze mensenrechten. Idealen moeten we ook
even waarmaken, die idealen.
Ja, iets waarmaken, precies. Ja. En toen kwamen we in contact met een dissident. Die was beheerder van het Solzhenitsyn Fonds voor Politieke Gevangenen. Dat was Solzhenitsyn, de schrijver van de Gulag-archipel, had het honorarium voor dat boek, wat een mega bestseller was, had hij bestemd voor familieleden van politieke gevangenen. En wij hebben die man toen onze hulp aangeboden. En dat is een beetje dat is vrij dramatisch afgelopen. In die zin dat deze Valery Repin, een hele schuchtere 28-jarige jonge man, die op een gegeven moment toen waren wij al lang weer in Nederland, is die opgepakt door de KGB. Zwaar onder druk gezet. En toen heeft hij bekend dat hij voor de CIA dingen heeft gedaan. En dat hij contacten had met buitenlandse geheime agenten. En twee daarvan waren wij.
Dus wat ik en bizar. Jij werd ineens met terugwerkende kracht een
soort van spion.
Spion?
Ja. Ja, en dat was natuurlijk een hele schokkende.
Dat had die kruidenier dan toch goed gezien.
Juist, daarom vertel ik dat verhaal.
Dank op.
Omdat hij door de knieën was gegaan en ook op de televisie schuld heeft bekend. Hij werd veroordeeld of aangeklaagd op grond van artikel 64, dus landverraad. Is hij ervan afgekomen met een hele kleine straf, namelijk 2 jaar verbanning. En ik heb hem toen 10 jaar lang niet durven opzoeken. Omdat ik vond het een heel gênant verhaal. En ik voelde me natuurlijk ook op de een of andere manier schuldig of betrokken.
Want jij had die boeken ook geleverd.
Nee, het ging eigenlijk. Het was totale flauwekul. Wat wij deden was, we kochten af en toe voedsel in winkels waar alleen buitenlanders terecht konden. Levensmiddelen die in Rusland heel moeilijk te krijgen waren. We brachten wel eens warm ondergoed mee en truien en zo. Het was peanut. Het ging helemaal nergens over. Dus het is totaal uit zijn verband gerukt allemaal. Maar ik vond het natuurlijk toch gênant om hem met die bekentenis te confronteren. Na 10 jaar ben ik teruggegaan.
Dat niet? Waarom is dat gênant?
Nou, omdat hij over ons gelogen had. Hij is door de KGB gedwongen tot een bekentenis die niet klopte. En dat is natuurlijk, ja.
Hij heeft gewoon bekend uiteindelijk wat de autoriteiten wilden. Ja. Onder martelingen waarschijnlijk.
Geen marteling, maar wel psychologische druk. Okay. Hij is niet gemarteld, want ik heb hem dus opgezocht en hij heeft me precies verteld wat er toen gebeurd is en zo. En
hoe was dat dan, om hem te zien na zoveel jaar?
Dat was ook weer zo'n voorbeeld van dat je even het ijs moet breken, zeg maar. Dus eerst een beetje grapjes maken en proberen om te snappen hoe hij in zijn vel stak. Toen heeft hij dus dat hele verhaal verteld. Hij had net een kind gekregen, dus hij was chantabel en hij is door de knieën gegaan. Hij nam alle schuld op zich. Het was allemaal heel naar en onaangenaam. En toen heb ik vervolgens gebruik gemaakt van het feit dat de KGB in die periode van Gorbachev een soort open deurenbeleid voerde. En toen heb ik een interview aangevraagd met de man die een van zijn onderzoeksrechters was geweest. En toen met als argument dat we wilden praten over de nieuwe rol van de KGB. We hadden perestrojka, alles is nu anders. De KGB had spijt over het onderdrukken van dissidenten, et cetera.
Maar jouw geheime agenda was om het over Repin te hebben.
Ja, en toen wij daar waren, gooide ik die krantenartikelen op tafel, waarin werd gezegd dat wij de geheime buitenlandse contacten van Valery Repin waren en dat ik het eigenlijk daarover wilde hebben. Het was erg. Eigenlijk was dat erg. Als het niet zo raar was geweest, was het heel grappig. Want die man was natuurlijk daarvan. Die KGB'er was daar totaal niet van onder de indruk. Die dacht van. Die keek alleen maar woedend naar zijn PR-meneer. Van wat heb je nou voor een idioot bij me binnengelaten?
Ja.
En binnen de kortste keren had hij me weer de deur uitgewerkt. Dat is nu onmogelijk. Dat was typisch in de tijd van Gorbachev. Was het mogelijk dat je dat je met de gekste mensen... Ik heb bijvoorbeeld een interview gemaakt met een censor... Die zijn hele leven boeken had verboden van Russische schrijvers. Ik heb een interview gemaakt met een KGB'er... die spijt had van zijn zonde, zeg maar. En dat was toen... Daarom was die tijd zo fantastisch om te verslaan. Dat waren dingen die toen mogelijk waren. Dat is nu uitgesloten.
Zou je het nu nog willen? Of is het voor jou ook minder aantrekkelijk geworden... omdat je dus veel minder mensen te spreken krijgt?
Nou, kijk, in de tijd van Gorbatsjov, hoe je het ook went of keert... dat was voor veel mensen, ook in Rusland, was dat een tijd van hoop. Men had het idee van, we zijn van dat systeem af... en nu gaan wij ook een normaal land worden. Nou, dat is... natuurlijk maar tot op zekere hoogte uitgekomen. En wat je nu ziet, is dat het weer grimmiger aan het worden is. En dat, dat mensen armer worden. De welvaart die aanvankelijk onder Poetin gestegen is, die neemt af. De inkomensverschillen worden steeds groter. En de vrijheid wordt onderdrukt. Dus dat is een minder fijn verhaal om te maken.
En over die schijnprocessen, er is natuurlijk ook een heel... bekend schijnproces, heel absurd, tegen de regisseur Serebrennikov?
Kirill Serebrennikov. Precies. Dat is een...
Die wordt beticht van fraude van een stuk dat hij niet opgevoerd zou hebben... waar mensen gewoon in de zaal hebben gezeten.
Ja, nou ja, ik beschrijf in mijn boek... dat ik zelf dat toneelstuk Midsummer Night's Dream van Shakespeare... gezien heb. Terwijl in de rechtszaak... Ja, ik zal even uitleggen. Hij is een avant-garde kunstenaar. Hij is heel, heel erg... hij maakt modern toneel van het soort Geropa, zal ik maar zeggen. Dus dat is in het huidige wat reactionaire politieke klimaat van Rusland... wordt dat niet meer zo op prijs gesteld. Overigens, die toneelstukken worden nog steeds opgevoerd. Dat theater is niet gesloten en hij werkt er ook weer. Maar hij is... 2 jaar geleden is hij opgepakt op beschuldiging van het achteroverdrukken van staatssubsidie. En voor fraude aangeklaagd. En daarbij was inderdaad een van de argumenten van de openbaar aanklager in de rechtszaal. Was dat hij dus dat toneelstukken niet waren opgevoerd. Die wel waren opgevoerd en mensen wapperden met de recensies. En iedereen had het gezien en het was met gejuich ontvangen, et cetera. De absurditeit van dat toneelstuk deed oudere Russen... die ik daar trof in een omrechtszaal... heel erg denken aan bijvoorbeeld het proces tegen Nikolai Arzak... oftewel Yuli Daniel en André Sinyavsky uit 1966... die toen tot 6 en 7 jaar kamp zijn veroordeeld omdat ze hun manuscripten in het buitenland hadden uitgegeven. En dat is een beetje wat ik probeer te doen in het boek... om te laten zien dat er soms bepaalde overeenkomsten zijn. Serebrennikov zal waarschijnlijk worden vrijgesproken. Die zaak suddert voort, maar is eigenlijk een beetje aan het imploderen. Maar hij heeft wel 2 jaar... met een enkel band thuis gezeten en heeft niet kunnen werken. Op grond van absurde beschuldigingen die zelfs door de rechtbank in Rusland... die niet bepaald onpartijdig is, afgelopen zomer naar de prullenmand zijn verwezen.
Dat rechtssysteem in Rusland, dat is ook echt wel een rotte appel van die samenleving. Want eigenlijk kun je niet van een onafhankelijke rechtspraak spreken. Hoe erg is het gesteld?
Nou ja, kijk, ook daar is het natuurlijk, bestaat een zware erfenis. In de Stalin-tijd had je showprocessen. Toen werden mensen gewoon tot doodstraffen veroordeeld op grond van niks. Maar ook nog in de Brezhnev-tijd dat noemen ze in Rusland telefonnoje pravo, dus het recht van de telefoon. Dus een telefoontje van hoger hand gaf aan wat het vonnis moest zijn. Dat was toen nog een heel normaal verschijnsel. Na de val van het communisme is er een begin gemaakt met de hervorming van het rechtssysteem. Hè, want er was geen scheiding van machten. Die hebben ze wel, daar zijn ze mee begonnen met dat in te voeren, maar dat is eigenlijk halverwege is dat gestrand. Het is niet zo dat je nergens je recht kunt halen in Rusland. Maar het is absoluut zo dat er bepaalde rechtszaken zijn die door de politiek bedisseld worden. Waarbij nog steeds gewoon van hoger hand wordt aangegeven wat de straf moet zijn. En daarnaast is, en dat is misschien bijna nog wel erger, is er een, want die echt politieke zaken zijn er misschien helemaal niet zoveel, maar dat is er een enorme machtswillekeur is in dat rechtelijk systeem, waarbij de advocaat eigenlijk altijd aan het kortste eind trekt. Vrijspraak komt zo goed als nooit voor in de Russische rechtspraak.
Dat kan toch niet?
Ja, dat is zo. Ja. Ik geloof 0,2% of zo. Het is een bizar laag. Dus als iemand voor de rechter komt, dan is hij bijna al veroordeeld.
Weet je al dat je veroordeeld
bent. En wat er dan natuurlijk wel vaak gebeurt, ook wat in het Westen natuurlijk ook zo is, dat er schikkingen zijn. Dus niet iedereen belandt in een strafkamp. Zo is het niet. Maar die rechtszaak waar we het aan het begin van de uitzending over hadden, tegen die jongeren die zogenaamd een terroristisch netwerk zouden hebben opgezet, is zo'n voorbeeld van. De speculaties daarover zijn dat de FSB, de geheime dienst, waarschijnlijk dacht van zo, we gaan eens een. Iemand heeft gedacht, ik ga een streep halen, een extra ster op mijn mouw, en ik ga eens een mooi voorbeeld van een terrorismeclub die een douw moet krijgen tot een goed einde brengen. En dat is een totale willekeur. En daar is eigenlijk geen kruid tegen gewassen. En dat is heel griezelig.
Is die willekeur een sleutel om ook het gedrag van Russen te begrijpen? De willekeur van het systeem?
Ja, nou, ik zat een keer met een journalist te praten in een café. En toen zei ik van, ja, maar luister eens, ik heb in de Sovjet-tijd in Moskou gewoond. En toen was dit een verschrikkelijke stad. Er was niks te krijgen, alles was kapot. Er hing een soort grauwsluier overheen. Alles, nou ja, iedereen was somber, et cetera. En kijk nou eens, het is een prachtige stad. Alles is er. Ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat je gewoon overal koffie kan drinken. En dat alles te krijgen is. Er is toch heel veel veranderd. Toen zei ze, ja, dat lijkt zo. Maar er is nog steeds, je moet het systeem zien als een soort van knuppel die boven je hoofd hangt. Boven ons hoofd hangt. En die knuppel die kan eigenlijk op elk moment neerkomen. En je hebt geen idee waar die vandaan komt. En dat maakt Russen toch nog steeds heel voorzichtig in hun in hun gedragingen. En van die angst die er, zeg maar, zou je kunnen zeggen, genetisch in zit, maakt de overheid heel handig gebruik.
Ja, en die willekeur houden ze aan ook om die angst te houden, om hun macht ook te houden.
Je weet eigenlijk nooit uit welke hoek de klap komt. En dat is eigenlijk een vrij effectief middel.
Hoe dapper zijn die edelingen die daar dan toch tegenop staan?
Nou, kijk, het lastige is, ik wil voorkomen dat iedereen nu denkt van, oh god, in Rusland ben je leven niet zeker en kan je is
de nee, daarom ben je ook hier om alles juist toe te lichten.
Nou ja, kijk, zoals bijvoorbeeld blijkt dat uit mijn verhaal uit Glazok. Dus de meeste Russen die leven gewoon hun leven en die hebben met die overheid hopelijk zo min mogelijk te maken. Het zijn alleen de mensen die zeg maar over een bepaalde schreef gaan, die tegen de lamp kunnen lopen en een douw krijgen. Maar bijvoorbeeld iemand als Alexei Navalny, hè, dat is de grote corruptiebestrijder die heel populair is onder jongeren op dit moment. En die met zijn YouTube-filmpjes voortdurend de corruptie onder hoge ambtenaren aankaart. En voor de duivel die bang is, die man, ja, die loopt gewoon los rond. En die wordt bij alle demonstraties wordt die opgepakt en krijgt hij 15 dagen cel. Maar hij neemt totaal geen blad voor de mond. Dus die kant is er ook. Het is ook een soort van anarchistische kant. Hmm. En er zijn heel veel mensen die nog steeds alles zeggen wat ze voor de mond komt. Dus er is ook nog steeds een vrij bloeiende journalistieke gemeenschap. Er zijn de staatstelevisie is volstrekt gelijkgeschakeld. Dat kun je rustig propaganda noemen. Agressieve propaganda ook. Maar er zijn kranten, er zijn websites, er zijn wetenschappelijke instituten waar gewoon op het scherpst van de snede wordt gediscussieerd over van alles en nog wat. En mensen die columns schrijven waarvan je denkt, nou, zou je dat nou wel doen? Dus het is heel moeilijk om dat te duiden. Dus het is veel vrij, aan de ene kant veel vrijer dan je denkt, en aan de andere kant soms veel gevaarlijker.
Is die willekeur er ook nog steeds op de achtergrond?
Ja.
Jij, ook als je nu zo uitdrukt, jij bent heel bescheiden en je probeert heel erg niet te veroordelen in het boek. Dat maakt het boek ook interessant. Los nog van de prachtige portretten van mensen en ook ja, geschiedenislessen die er ook gewoon in staan. Waar komt dat door? Hoe ben jij zo bescheiden geworden over
leeftijd?
En ook totaal gebrek aan een moraalridder in jou.
Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Dat zou ik van mezelf niet onmiddellijk denken. Maar dat heeft iets te maken met... als je 25 bent en je denkt, ik ga Valérie Repin helpen, want het is een schande. Dat is de overmoed van de jeugd. Nou, als je ouder wordt en je maakt meer mee. Kijk, hoe meer je weet, dat is een bekend verhaal natuurlijk. Hoe meer je weet van een situatie of van een land of van een vak. Hoe bescheidener je wordt, omdat je naarmate je meer weet, steeds beter begrijpt dat je eigenlijk niks snapt.
Mm-hmm.
Dus je doet wanhopig pogingen om iets te duiden. Dus toen ik de perestroika moest verslaan, nou, dat was een helve job. Het was fantastisch, want het was een journalistieke goudmijn. Het was ontzettend spannend om bij een echte historische gebeurtenis te zijn. Maar tegelijkertijd tasten wij volstrekt in het duister. Dus je hebt, er zitten maar 24 uur in de dag. Dus ja. Je kan wat. Ik ben in die paar jaar 10 kilo kwijtgeraakt en ik werkte 24/7. Maar desalniettemin, er gebeurde zoveel dat het bijna onmogelijk is om te snappen wat er aan de hand is. En de redactie wil gewoon dat je continu levert.
Dit was 89, 91 speelde dit allemaal. Ja.
Ja, maar dat is eigenlijk natuurlijk nog steeds zo. Hè. Dus dus als journalist, zeg maar, ben ik eigenlijk in de loop der jaren steeds bescheidener geworden.
Hè. Heeft het schrijven van het boek Duitse Wortels over de geschiedenis van jouw moeder daar ook aan bijgedragen?
Ja, ik denk wel. Kijk, mijn moeder kwam uit Silesië. Dat is dus nu steenkolengebied rondom Katowice in Polen. Dus na de oorlog door de geallieerden aan Stalin gegeven, zeg maar, voor de in het Oostblok beland, zeg maar. En mijn moeder behoort dus tot de Heimatvertriebenen. Ik heb natuurlijk als moeder van een Duitse, als dochter van een Duitse moeder, was ik vroeger als jong student altijd van waarom hebben jullie niks gedaan?
Mm-hmm.
Hè, mijn moeder was 15 in de oorlog en zat bij de Hitlerjugend. En dat kon ik me helemaal niet voorstellen. En toen ik in dat verhaal dook, toen mijn moeder al dood was. Die is op de 84ste overleden. Toen vielen mij de schellen van de ogen. Want dan als je in zo'n gewoon verhaal van zo'n gewone Duitse familie die ook maar sappelde om te overleven in tijden van oorlog, met propaganda om zich heen, niet wetende wat er precies aan de hand was. Hè. Tegenwoordig heeft iedereen het over nepnieuws. Nou, dat is van alle tijden. De heel Nazi-Duitsland leefde van nepnieuws. Mijn moeder die dacht dat de Polen waren binnengevallen, terwijl ze zelf Polen waren binnengevallen. Ik bedoel, dat mm-hmm. was toen. Dat was voor mij wel een eye-opener. En ik herkende ook heel veel. Toen ik me met Nazi-Duitsland ging bezighouden, uit mijn eigen Sovjet-ervaringen. In de Sovjet-Unie luisterden mensen stiekem naar buitenlandse radio. Dat deed mijn opa ook. Ja, dus er zijn heel. Ja, in het totalitaire systemen zijn natuurlijk heel veel dingen hetzelfde.
Schaamde jij je vroeger ook wel eens dat je eigenlijk half Duits was in een tijd dat gewoon niet zo sexy was in Nederland?
Nou, ik heb me er nooit voor geschaamd. Maar wat wel zo was, is dat toen ik op school zat, was het nog volstrekt gebruikelijk dat er altijd rotopmerkingen over rotmoffen werden gemaakt. En ik vond dat altijd vreselijk, want ik dacht altijd van blijf met je poten van mijn moeder af. En wat weet je ervan? Maar ik wist er zelf ook niks van. Want mijn moeder had er nooit, die vertelde er niet over. Dus ik tastte ook daarover in het duister. En toen ik me daar echt mee ben gaan bezighouden, toen heb ik wel geleerd van je moet niet te snel oordelen.
Ja.
Dus het is zo makkelijk terugblikkend te zeggen, waarom hebben jullie toen niet dat of dat? En zo zullen over 25 jaar zullen onze kinderen bij wijze van spreken zeggen, waarom hebben jullie dit of dat in 2020 laten gebeuren? Stekenblind zijn jullie geweest.
Ja. Jij hebt het in het boek ook over je Russische ziel of een Russische ziel hebben. Ik ga heel even een quote voorlezen uit het boek. Tijdens ons gesprek kijkt Ivan Ivanich me vanaf zijn steiger aanvankelijk wat meewarig aan. Maar geleidelijk aan verzachten zijn trekken. Ten afscheid zegt hij dat hij voelt dat ik een Russische ziel heb. En een goed mens. Ik dank hem voor het compliment. In heel Holland zit veel Russisch bloed. Dat is wetenschappelijk bewezen, zegt hij bemoedigend. Ivan Ivanich zal in de loop van de week nog meermaals mijn gezelschap zoeken. Is dat zo? Heb jij een Russische ziel?
Nee, ik heb geen. Nou, ik heb
je Russische wel ziel. Een Slavische ziel, toch?
Ik heb wel een Slavische ziel, ja, dat zou je kunnen zeggen. Omdat mijn moeder blijkt achteraf, dat wist ik ook niet toen ik klein was. Maar die komt natuurlijk uit een gebied wat grenste aan Polen en Tsjechië. En in haar familie werden ook Slavische talen gesproken. Maar ik heb altijd een hekel gehad aan de Russische ziel, omdat het in Rusland gebruikt werd als dooddoener. Als je weer eens wanhopig probeerde te begrijpen wat er aan de hand was, en er was flink wat wodka doorheen gegaan, dan zeiden mensen vaak, ja, dat kan jij niet snappen, want je hebt geen Russische ziel. Dus ik heb die Russische ziel nooit gevonden, maar
hier wordt er je eentje toegedicht.
Er wordt er mij in toegedicht, en dat is vanuit Ivan Ivanich gesproken, is dat een enorm compliment.
En
dat ik me graag laat aanleunen. maar het is. Het is ook vaak een stoplap om te zeggen, wij zijn heel bijzonder. En jij zult toch nooit snappen.
Ja, want je schrijft ook in het boek dat je een keer in snikken uitbarst, omdat onderzoeksjournalist en vriend Juri jou op een gegeven moment toebijt dat je toch nooit wat van Rusland zal begrijpen.
Ja. Ja, nou ja, dus ik ben niet zo'n huilenbalk. Dus die huilpartij kan ik me nog heel goed herinneren.
Waarom kwetste je dat zo diep?
Waarom? Omdat ik jarenlang echt wanhopig heb geprobeerd. Of niet alleen wanhopig, want ik vond het ook allemaal heel erg interessant hoor. Maar altijd heb geprobeerd om het te verplaatsen in die Russen.
En dan werd je afgestraft.
En zeker in die Sovjet-tijd kwam er heel weinig terug. Dus die Russen hadden heel weinig belangstelling voor mijn leven. En dat snapte ik heel goed, want mijn leven was welvarend, rijk, vrij. Daar waren ze stikjaloers op. En dus als je iets probeerde te vertellen, dan keken ze je meewarig aan van, ik wou dat ik jouw problemen had, weet je wel. Dus uiteraard waren hun drama's waren altijd groter dan de mijne. En soms was dat onverteerbaar.
Ja, dan werd je ook gewoon gedisqualificeerd eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja. Jij zei op een gegeven moment dat je eigenlijk bij toeval allemaal Russisch bent gaan studeren en daar bent terechtgekomen. Maar als we het dan nu zo over hebben, lijkt het ook weer helemaal niet zo toevallig. Nou ja, ook niet helemaal toevallig. Je hebt wel dat Slavische bloed. Er zit ook in die geschiedenis. Zitten er parallellen? Jouw vader was
Mijn vader was een salonsocialist.
Ja.
Die dol was op Rusland. Omdat de Russen in zijn ogen. Hij komt uit Nijmegen. En zijn huis was gebombardeerd door de Duitsers. En voor mensen van zijn generatie waren natuurlijk de Russen de bevrijders. Dat was ook zo. Hoewel ze Nijmegen nooit gehaald hebben. Maar er zijn zeker wel bepaalde aanwijzingen dat het niet helemaal toeval is.
Nee.
Dat moet ik na 40 jaar plus toch wel toegeven, ja.
Zoveel jaren geïnvesteerd hebbend in Rusland. Ja.
Maar het heeft ook te maken met het feit dat dat hele Oostblok heeft natuurlijk 50 jaar lang op slot gezeten. Dus die hebben een enorme achterstand in te halen. En daar liggen zo verschrikkelijk veel verhalen.
Ja. En nog steeds. Ja, jij kan nog 50 jaar verder.
Ik kan nog makkelijk 100.
Laura, We zijn bijna door de tijd heen. Oh, je gaat de tegel meteen beschrijven. Weet je, wist je al van tevoren wat je ging zeggen?
Ja.
Oh, iets in het Russisch.
En je kan het niet lezen.
Nee, nee. Dan moet ik alleen nog even wachten.
Ja, ik zal het uitleggen.
Ja, en hoe mooi het klinkt waarschijnlijk in die prachtige Russische taal. Wat is je lievelingswoord in het Russisch?
Oh, dat zo. Dat zou ik zo gauw niet weten.
Oké, okay. Nee, nou, daar hebben we geen tijd meer voor.
Перестаньте вешать лапшу на уши.
На уши, kan ik alleen maar na zeggen.
En dat betekent, hou op met al die onzin te verkondigen.
Oh, prachtig.
Vind ik wel een mooie afsluiting.
En bij wie moet ik me dan dat voorstellen die dat ons dan nu nog toeriep?
Dit is een Russische uitdrukking die ik altijd gebruikte... Russen in de waan te brengen dat ik... perfect Russisch spreek. Want het is namelijk een uitdrukking die geen Rus gebruikt.
Oh, oké. Okay.
Maar het is dus met andere woorden... als je dit zegt, dit gebruikt, dan denken mensen... wow, die spreekt goed Russisch.
Lieve luisteraars, dit was Kunststof. Vandaag met Ruslandkenner Laura Starink. Haar boek Post uit Rusland is net uit. En straks hier op NPO Radio 1, WNL Haagse Lobby... met presentator Martijn de Greven. Een hele fijne avond.
Dank mevrouw Starink. Morgen een interview met actrice en regisseur Wimmy Wilhelm. Tot morgen.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Wie korting geeft, is normaal te duur. Kom luisteren naar Bach's ontroerende trouwerode en het weelderige Officium Defunctorum van Zelenka door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Vaclav Lux van 4 tot en met 8 maart. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl.
Vanavond in de Monitor. Je contract niet verlengd omdat je een kindje krijgt.
Ik dacht, we leven in een moderne tijd. Dit komt niet meer voor.
Zwangerschapsdiscriminatie. Wat kan er tegen gedaan worden?
De wet, hoe die nu is ingericht, het systeem, werkt niet.
De Monitor. Vanavond om 9:15 bij Caro en Cervé op NPO 2.
Hallo, ik ben Rini van Solingen. Op 21 april spreek ik op Agile Leadership Europe in de Johan Cruijff Arena. Kom je ook? Tickets koop je op managementboek.nl/agile.
Of je hem nou papier leest, online of in de app. Pas als je een krant leest, weet je echt hoe de wereld in elkaar steekt. Want dagelijks zijn honderden journalisten voor jou aan het werk. De krant verrijkt je leven. Lees je ook rijk met de krant die bij jou past. 4 weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf. Ga snel naar krant.nl. Op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Kom naar Tijlers in Haarlem. Een plek om je eindeloos te verwonderen. Nu te zien, Dinomakers. Tijlers. Museum van de Verwondering.